En aansluitend is de schriftlezing uit Openbaring 12, de versen 1 tot 18.
En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en riep, baarsnood hebbende en zijnde in de pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemelen. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggen in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mannelijke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Gemeente, ik mag u Gods woord vanmorgen bedienen vanuit het gelezen Bijbelgedeelte uit Openbaring 12. De tekst vindt u aan het slot van vers 5, waar de apostel Johannes schrijft, beschrijft, en haar kind, dat is het kind van de vrouw, werd weggerukt tot God en zijn troon. Daar beschrijft Johannes dus hoe Christus' triomf wordt behaald. En in de versen 10 tot 12 wordt vervolgens die triomf bezongen. En ook dat is de tekst. Johannes zegt daar, en ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Hierom Bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die op de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Geliefde gemeente, ik zal een jaar of 10 geweest zijn. En ik was met vriendjes in de straat een spelletje aan doen. En daar speelde nummerborden een belangrijke rol bij. Als je een bepaalde letter op een nummerbord gevonden had, dan kon je niet getikt worden. En op een gegeven moment was er nogal een schaarse letter aan de beurt. Maar ik had een nummerbord gevonden met daarop die letter. De auto waarop dat nummerbord stond was van een buurman. Ik stond bij die auto. Die buurman die zag het vanuit huis. En die had zoiets van, wat doet die jongen daar? Deed helemaal niet veel bijzonders. Maar toch, hij kwam naar buiten en werd heel erg boos. Ik snap tot op de dag van vandaag nog niet waarom. En hij ging achter me aan. U begrijpt, ik zet het ook op een lopen. En ja, waar ga je dan naartoe? Natuurlijk naar huis. Er hing een tootje door de deur, dus ik kon makkelijk binnenkomen. En we woonden op een bovenhuis. En ik vergeet in mijn haast om de achterdeur, om de deur achter me dicht te doen. En die buurman die is zo boos. Hij gaat achter me aan naar boven. Mijn vader had inmiddels ook wel begrepen dat er iets niet plein was, niet pluis was. Hij komt kijken, hij gaat voor me staan in de trapopening. En hij vraagt aan de buurman die ongeveer halverwege de trap is, wat heeft dit allemaal te betekenen? Nou ja, toen snapte die buurman ook wel. Ik ben nou toch wel een beetje te ver gegaan. En de buurman droop beschaamd af. Het is maar een voorbeeld. Maar als we goed luisteren naar Openbaring 12... dan gebeurt daar iets wat ook wel een beetje lijkt op het voorval dat ik u zojuist schetste. Je zou kunnen zeggen, het gaat hier over tweeërlei hemelvaart. Een geslaagde hemelvaart en een mislukte hemelvaart. Ja, de Heer Jezus, hij wordt in de hemel met open armen ontvangen. En de boze, hij komt er niet meer in. Zijn hemelbestorming, als ik het zo mag zeggen, mislukt radicaal. De Heer Jezus, hij krijgt in de hemel een blijvende plek. En de plek van de duivel, nee, die wordt er niet meer gevonden. Stel u voor dat het andersom geweest was. Dat de boze kans had gezien om blijvend een plek te krijgen in de hemel. En daar de lakens had kunnen uitdelen. Ja, dan zou je hart moeten vasthouden. Dan zou deze wereld steeds meer wegzinken in de verlorenheid. Steeds meer een demonische wereld worden. Maar God zij dank. Niet Satan, maar de Heer Jezus krijgt daar een blijvende plek en een beslissende stem. En nog wel als middelaar. En dat mag ons allen wel intens dankbaar maken. Ja, wat dat betekent, daar gaat het over vanmorgen. Ik schrijf boven de preek de triomf van de Heer Jezus Christus. Die triomf behaald en die triomf bezongen. Gemeente in Openbaring 12 wordt ons eigenlijk een blik gegund achter de schermen. Wat zit er nou achter? Achter alles wat er in de geschiedenis van de mensheid, van deze wereld gebeurt. Ja, waar draait het nou allemaal om? Je zou kunnen zeggen, Openbaring 12 is als het ware een uitwerking van de moederbelofte. Het slangenzaad dat de kop vermorzeld wordt door het vrouwenzaad. Ja, Johannes, hij ziet ook een vrouw aan de hemel. En wat ziet ze er imponerend uit. Een krans van 12 sterren om haar heen. Zon en maan onder haar voeten. Een lichtende verschijning. Ja, dat mag zij krachtens Gods genade wezen. Nee, we hoeven niet naar te raden wat dit beeld betekent. Die vrouw, dat is het volk van God van alle tijden. Het volk van God in de oude en de nieuwe bedeling. Op het toneel van de wereldgeschiedenis lijkt ze vaak veel op een vrouw die vluchten moet in de woestijn. Maar in Gods ogen is ze een stralende verschijning. Ja, alle hemellichamen groeperen zich om haar. Nee, het draait in de wereldgeschiedenis niet allereerst om koningen en presidenten, om aardse machtshebbers. Het draait allemaal om de vrouw. Dat is als het ware het kloppend hart van de wereldgeschiedenis. De kerk moet steeds meer worden wat God met haar bedoelt. Ja, die lichtende verschijning, licht der wereld. Oh ja, dan mag het zijn dat die kerk er heel vaak heel anders uitziet. Maar als Bijbelboek Openbaring ons iets voorhoudt, dan wel dit. Alles is anders dan het schijnt. Die vrouw is zwanger. Ze staat op het punt van baren. Ja, en daarmee wordt eigenlijk heel de geschiedenis van het Oude Testament samengevat. Israël, een volk in barensnood. Wat was haar bestaan aangevochten en bestreden? En dat begint eigenlijk meteen al. Denk aan de slavernij in Egypte. Denk aan de richterentijd, de Filistijnen die het volk Israël zo moeilijk maakt. Denk weer later aan de ballingschap in Babel. En uiteindelijk Herodes met zijn kindermoord in barensnood. Tegenover de vrouw staat de draak, rood van kleur, een en al wreedheid, een en al bloeddorst. Ja, wat ziet dat beest er afzichtelijk uit, wat een afschuwelijk monster. Het heeft maar liefst 7 koppen. Toppunt van intelligentie. 10 hoorns. Wat een stootkracht, wat een macht. Met zijn staart neemt hij een derde deel van de sterren mee. Hij wil alleen maar kapot maken. Hij wil alleen maar vernielen. Hij wil Gods schepping totaal kapot maken. En die hoornen, ze dragen koninklijke diademen. Ja, hoe oefent Satan vaak zijn macht uit? Door hooggeplaatsten, door koningen, door keizers. Zo probeert hij een bijzonder grip te krijgen op deze wereld. Ja, aan de ene kant ziet het er prachtig uit. Koninklijke diademen. Het straalt, het schittert. Een en al majesteit. Maar het heeft een keerzijde. Die bloedrode kleur. Hou je hart maar vast. Als ze naar de wapens grijpen. En allerlei bloedbaden aanrichten. Nou, die draak, hij staat tegenover de vrouw. Ja, als deze vrouw moet baren, dan is er niet een kraamzuster. Dan is er niet een gynaecoloog om haar alle zorg te geven. Dan staat de draak klaar om het kind te verslinden. Het mag geen voet op deze wereld zetten. Want de draak weet het maar al te goed. Hoe gevaarlijk hij is voor de macht van de draak. Je houdt je hart vast, je denkt dit kan niet goed gaan. En dan het verrassende, het onverwachte. Dat kind wordt weggerukt naar de troon van God. De draak heeft het nakijken. Het kan er niks tegen uitrichten. In één pennenstreek wordt eigenlijk heel het optreden van de Heer Jezus geschetst. Al die pogingen van de boze, ze richten niks uit. Met dit kind kan hij helemaal niks beginnen. De Heer Jezus heeft vlak voor zijn lijden en sterven gezegd, opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb. En dan zegt hij er ook bij, de duivel heeft aan mij niets. De duivel heeft aan mij niets. Nooit heeft hij een vinger gekregen achter de deur van zijn leven. Steeds is hij op Gods weg gebleven. Steeds heeft hij gehoorzaam tot het einde aan toe, tot het meest bittere einde aan toe. Steeds bleef hij zijn vader trouw, wat de vader ook vroeg. Ook toen hij de lijdensbeker tot de laatste druppel moest leegdrinken. De duivel heeft aan hem niets. En zijn weg voert ten hemel. Nee, de vrouw mag nog niet meteen mee naar de hemel. Die vrouw, die moet vluchten in de woestijn. Ze moet daar haar tijd uitdienen. Daar haar pelgrimage volbrengen. Ja, het is zwaar. Het duurt lang. Dagen, 1260. Of zoals er ook staat in Openbaring. Tijd, een tijd, tijden en een halve tijd. Een tijd duurt lang. Tijden, het duurt nog langer. Een halve tijd. En dan is haar pelgrimage zomaar ten einde. Ja, er wordt voor de vrouw goed gezorgd. De vrouw ervaart wat het betekent een pleitbezorger in de hemel te mogen hebben. Een pleitbezorger op het allerhoogste niveau. Die vrouw ervaart het wat het betekent. Christus is in de hemel ten goede voor zijn kerk op aarde, om met de Heidelberger te spreken. Wat wordt er over haar gewaakt? En wat wordt er voor haar gezorgd? Ja, dankzij hem heeft de vrouwen toch goed in de woestijn. Hoe zwaar het ook is en hoe aangevochten haar bestaan ook is. Nee, het staat de draak niet aan. Ze heeft het te goed. Satan is een slechte verliezer. En hij probeert de hemel te bestormen. Hij legt zich bij zijn nederlaag niet neer. Ja, Satan, hij beseft hoeveel er mee gemoeid is. Dat hij uit de hemel gestoten is. Zijn rijk wankelt. Hij is bezig te gronden gegaan. Hij doet de laatste verwoede poging om zijn plek in de hemel te heroveren. Een hemelbestorming. Christus moet daar weg. Hij wil daar zijn plek terug. Maar de door hem beoogde hemelvaart mislukt volkomen. Denk maar aan dat voorbeeldje waar ik de preek mee begon. Het wordt één grote mislukking. Ja, die hemelbestorming zorgt voor een oorlog in de hemel. Satan met zijn leger staat tegenover Michaël en zijn legermacht. Maar Michaël, hij maakt zijn naam waar. Wie is als gij? Wie is als God? Met zijn gezag. Op gezag van Christus. Op gezag van de triomf van de heiland. Mag hij Satan en zijn legers voorgoed uit de hemel verdrijven. Satan is uit de hemel weg en Satan die komt er nooit meer in. Hij is radicaal verslagen. Hij kan niet doorgaan met het zwart maken van Gods kinderen. Hij heeft geen stem meer in de hemel. Oh ja, hij kan het op aarde Gods kinderen nog heel lastig maken. Hij kan ze aanvechten en bestrijden. Maar in de hemel kan hij ze niet meer aanklagen. Ja, gemeente, zo zijn nou de verhoudingen sinds de hemelvaart. De verklager, de aanklager van de broeders is uit de hemel verdreven. En zijn plaats is ingenomen door de hemelse advocaat. Nu is het werkelijkheid geworden wat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling altijd tegen de discipelen zei. Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zijn nederlaag is verpletterend. De draak, de oude slang, de duivel, de Satan die heel de wereld misleidt. Hij moet het onderspit delven. In de hemel is het voor hem echt over en uit. De hemel heeft met hem afgerekend. Nee, hij zit niet meer in de lift. Zijn bestaan beweegt zich in een neerwaartse richting. Van de hemel naar de aarde. En hij gaat nog dieper zakken. In de hel zelf. En als ik u dat zo schets, dan begrijpt u toch wel hoe dwaas u bent als u uw oor nog steeds aan Gods tegenstander leent. Want gemeente, dan ga je mee in die neerwaartse beweging. Dan heb je nou alleen nog maar de aarde. En dat is dan ook nog maar voor een heel kort poosje. En je einde zal dan zijn in de buitenste duisternis. Oh ja, Satan doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in zijn nederlaag. Maar zie toch wat hier gebeurt. Zie toch wat de echte stand van zaken is. Wat ben je dwaas als je door hem laat regeren. Dat heeft nou toch alles tegen. Kijk toch eens naar de Heer Jezus Christus. Het heeft nou toch alles voor om in zijn gevolg te gaan. Om aan hem verbonden te zijn. Ja, dan mag je mee in die opwaartse beweging van hem. Ja, dan geldt nou al met hem in de hemel gezet. Dan mag je weten dat er op het allerhoogste niveau nota bene voor je gepleit wordt. Wat kan ten zegen zijn als iemand op een hoog niveau een goed woord voor je doen kan. Nou, als niemand minder dan de koning van de kerk nou op het allerhoogste niveau voor je in mag treden. Als je mag weten, hij is daar, mij ten goede. Ja, dan kun je goed verstaan, elke keer als je gevraagd wordt, hoe is het met je, zeggen, ja, het is goed. Want hij is daar, mij ten goede. Dan mag je met hem meer dan overwinnaar zijn. En gemeente, weet u wat nou zo bijzonder is? Dat brengt me ook bij het tweede. Dat de gebeurtenissen die Johannes voor zijn ogen heeft zien afspelen, dat die zingend van commentaar worden voorzien. En dat gezang, dat moet wel komen van de zielen onder het altaar. Want in dit lied wordt immers gezegd, onze broeders. Dan moet het dus wel gaan hier om een lied van de verheerlijkte kerk. Ja, nog veel belangrijker dan wie het zingen is, wat ze zingen. En dan moeten we dus goed opletten wat er voorop staat in de tekst. De zaligheid en de kracht en het koninkrijk is geworden onze schat. En dan gaat dat woordje zaligheid voorop. En dat trof me bij de voorbereiding van deze preek. Niet het woordje macht gaat voorop. Niet het woordje koninkrijk gaat voorop. Natuurlijk, dat is geweldig belangrijk. Maar dat woordje zaligheid gaat voorop. Wat heeft voor de Heere en zijn gezalfde de hoogste importantie? Dat zijn kerk zalig wordt. Dat verloren zondaren worden geredde zondaren. En daar staat ook al dat andere aan ten dienste. Gods koningsmacht. Gods koninkrijk. En gemeente, zo is het tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde toch ook geweest. Als de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat is dan het eerste wat de Heer Jezus doet? Is het eerste dan de strijd aangaan met de boze? De boze van deze wereld wegjagen? Oh ja, hij drijft demonen uit, vast en zeker. Maar je merkt en ziet aan alles, de eerste prioriteit heeft het. dat het verlorene gered wordt. Dat het gewonde genezen wordt. Dat zondaren vergeving ontvangen. Dat oude levens worden nieuwe levens. Zijn woord gaat uit. Dat woord tot bekering. Daar begint de Heer Jezus mee. Het verlorene te redden. Nee, hij stuurt er niet meteen engelen legioenen op uit om overal de demonie weg te jagen. Zeker, dat gaat gebeuren. Maar dat koningschap van God, dat is allereerst reddend. Dat is allereerst zaligmakend. Hij vestigt het in zondaarsharten. Hij geeft zondaren vrede. Hij zorgt ervoor dat de hemel komt in de harten van de zijnen. Daar begint het mee. En ook nu in de hemel heeft dat eerste prioriteit. En daarom vraag ik u, daarom vraag ik jou vanmorgen. Hoe ligt dat nou in uw leven? In dat van jou? Waar sta je nou zelf? Als het gaat om deze koning. Mag u, mag jij nou zeggen, ja dominee, ik heb het zelf ervaren. Dat de Heer Jezus alle macht heeft. Dat hij ook alle macht heeft over dat mysterieuze mensenhart. Ik hield de boot maar af. Ik had allerlei reserves, ik had allerlei jamaars, ik had allerlei bezwaren. Maar ik kon tegen hem niet op. Ik moest al mijn wapens inleveren. Ik moest voor hem capituleren. Ik moest me overgeven. Nee, dat is op geen enkele manier te danken aan mijn goedwillendheid. Het is alleen maar te danken aan zijn verlangen om mij te redden. Wie ben ik dat hij mij in het oog vatte? Inderdaad, zijn koningsmacht, hij zette die in om ook mij erbij te halen. En als je daar nou van weten mag in je leven, dan is ook dat andere van toepassing wat in vers 10 staat. De verklager van onze broeders, die dag en nacht verklaagde, heeft het onderspit gedolven. Moeten we nagaan hoe hij in elkaar zit. Eerst probeert hij je te verleiden tot het kwade, probeert hij het heel mooi voor te stellen. En als je dan in de val gelopen bent, als je in zonde gevallen bent, dan weet hij niet hoe gauw hij datgene moet melden bij God. Om tegen God te zeggen, ja, ik zal eens een boekje over hem open doen. En dan komen al die zwarte bladzijden naar boven. Ja, gemeente, zo was het. Zo kon hij tijdens de oude bedeling opereren. Zo kon hij opereren zolang de Heer Jezus nog niet ten hemel was gevaren. Maar dat is nou over en uit. Hij kan niet meer in de hemel komen om Gods kinderen aan te klagen. Hij heeft daar helemaal niks meer te zeggen. Niks meer. Hij kan daar geen enkele aanklacht meer inbrengen. God wil er niet meer van horen. Want het zou afbreuk doen aan de verzoenende kracht van het bloed van de Heer Jezus. Ja, eeuwenlang is die dissonant er geweest in de hemel. Kwam die krakerige stem van de boze als het ware door de engelenzang heen. Maar nou niet meer. En dat betekent dan toch ook dat er voor de gelovigen op aarde nu meer reden is om te zingen dan ooit. Vaste rots van mijn behoud. Heer Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ja, want dat is de beslissende stem in de hemel. Dat bloed van de Heer Jezus dat spreekt. En de aanklacht van de boze wordt er niet meer gehoord. Gemeente, Christus kan met zijn werk in de hemel terecht. Het heeft daar alle zeggingskracht. En dan heeft het dan nu toch ook meer voor dan ooit om je daar aan toe te vertrouwen. U hebt geen keus. Jij hebt geen keus. U staat met lege handen voor God. En nou is er een zaligmaker die lege handen van u wil vullen met zijn volbrachte werk. Het heeft in de hemel zeggingskracht. Nou, dan moet het toch ook op aarde zeggingskracht hebben. Dan moet het toch zeker voor u, dan moet het toch zeker voor jou zeggingskracht hebben. En dan snapt u toch ook wel dat het een totaal verkeerde vraag is. Om nog te denken, is het voor mij wel afdoende? Zou het wel genoeg zijn om al mijn zonden af te wassen? Nou en af, de Heer Jezus kan er in de hemel mee terecht. Dan mag hij er toch ook wel bij u, bij jou mee aan boord komen, zou ik zeggen. Oh ja, ik kan me nou goed voorstellen dat er iemand is die zegt, ja dominee, hij mag dan wel niet meer in de hemel terecht kunnen. Maar u moest eens weten wat u mij soms allemaal influistert. En dan komt u met de zwartste bladzijde uit mijn leven aandragen. Jij een kind van God, jij erbij horen, wat verbeeld je wel niet? Dit en dat en zus en zo. Beste broeder of zuster, als het nou echt zo is dat de Heere in de hemel er niet meer naar luisteren wil. Zou u dan uw oren er nog naar moeten laten hangen? Weet u wie dat goed begrepen had? Dat was Luther. U weet, Luther is in zijn leven geweldig zwaar bestreden en aangevochten. Ja, van tijd tot tijd kwam de boze met al zijn zonden aandragen. En op een goede keer hield hij hem als het ware een hele lijst voor. En Luther zei, weet je er nog meer? Schrijf er dan ook maar bij. En toen werd de lijst nog langer. Ja, en toen was de Satan uitgepraat. En weet u wat Luther toen deed? Hij schreef eronder, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ja, daar had de boze niet van terug. Toen moest de boze afdruipen. Nou, dan ben ik eigenlijk bij wat er ook in de tekst staat. Dat ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. Als de boze het zo moeilijk maakt en als de boze je zo aanvecht. Je mag een veilig heenkomen zoeken achter het bloed van het lam. Die achter die onbegrijpelijke liefde van de Heer. Jezus Christus, die zich echt totaal heeft gegeven. En die juist zo de overwinning heeft behaald. En die mijn nederlaag zo omzet in overwinning. Mijn overwinning, zegt de Heer Jezus, dat mag nou ook de jouwe zijn. Daar mag je in rusten. Overwonnen door het bloed van het lam. Overwonnen, zo wordt ook gezongen. Door het woord van hun getuigenis. Ja, de heiland in de hemel, die geeft de kracht aan. Aan dat goede woord dat ik mag spreken over de Heer Jezus Christus. Die aanbeveling voor hem en zijn dienst. O ja, vaak is het van mijn kant maar wat stotteren en stamelen. Heel schuchter vaak. Maar toch, die vingerwijzing naar boven. Dat eenvoudige getuigenis. Aangaande de heiland. En gemeente, als je toch zelf gered bent door dat bloed. Als je zelf toch de kracht van dat bloed in je leven hebt ervaren. Dan kan het toch niet anders. Dan gun je dat toch aan een ieder. Dan kun je daar toch niet meer van zwijgen. Dan gun je de boze er niet één. En dan gun je ze toch allemaal aan je heiland. En gemeente, dan zijn wij altijd maar weer geneigd om te kijken naar alle bezwaren. Naar alles wat we tegen hebben. Naar alles wat we denken dat er misschien wel tegen ingebracht zal worden. En voor je het weet doe je het zwijgen toe. Je moet echt een etage hoger kijken. Letten op die heiland. Die de kracht van zijn geest zendt. En zo ook kracht geeft aan je getuigenis. En dan maar onbekommerd spreken wat er van komt. Nou, dat was in de dagen van Johannes soms een hele riskante aangelegenheid, u begrijpt het. Dan stak je echt je nek uit. Dat kon ingrijpende consequenties hebben. Het kon je zelfs je leven kosten. Je kon zomaar achter de tralies verdwijnen. En toch, wat is dat nou? Waarom konden ze toch niet zwijgen? Nou, omdat ze hun heiland zo lief hadden. Omdat hij het zo waard was. Hij, God heeft van hem gezegd. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Hij is waard, de allerhoogste plaats. Dan is hij toch ook mijn leven waard. Nou, mag dat nou zo ook leven? In jouw hart. Hij is alles waard. Want hij heeft overwonnen. Ja, gemeente. Het staat er toch goed voor. Vandaar dat er ook een opwekking volgt. Om zich te verheugen. Gij hemelen, verheugt u. Is dat alleen een boodschap voor de hemel? Ja, het is ook gemeente voor alle die met Christus in de hemel gezet zijn. Een reden tot grote blijdschap. Hoe Hoe gingen de discipelen terug naar Jeruzalem? Toen ze de Heer Jezus zegenend naar de hemel hadden zien gaan. Dat was toch met grote blijdschap. Ja, die discipelen met Christus in de hemel gezet. En daarom ook voor hen verheugt u. Ja, dat is de ene kant. Hij heeft alle macht. Het kan niet meer stuk. Gods werk komt tot voltooiing. De overwinning wordt behaald. Dat is de ene kant. Maar inderdaad, er staat ook nog iets anders. Wee u. Wee u. Want de duivel is tot u afgedaald en weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En gemeente, toch de gevolgen daarvan zien we overal om ons heen. Hij heeft nog maar weinig mogelijkheden. In de hemel kan hij niks meer uitrichten. Hij heeft alleen nog maar de aarde. En hij heeft nog maar weinig tijd. Maar juist daarom is hij zo gevaarlijk. Juist daarom zet hij alles op alles. Om nog Gods werk zoveel mogelijk te dwarsbomen. Nou, en we zien het toch op allerlei manieren om ons heen vandaag. De toenemende wetteloosheid, de liefde die verkeelt. Niets staat meer vast. Alles wordt op losse schroeven gezet. Alle normen en waarden worden omgekeerd. Wat God goed noemt, dat wordt vandaag fout genoemd. En wat fout genoemd wordt, en wat God goed noemt, dat wordt fout genoemd. En wat God fout noemt, dat wordt goed genoemd. Nou, u kunt het allemaal wel invullen. Wat een verwarring. Steeds meer komen alle Bijbelse principes onder druk te staan. Ja, daar zit de boze achter. De boze. Die probeert alles stuk te maken. Die probeert het werk van God stuk te maken. En tussen die twee staat nou de kerk. Aan de ene kant het WU. En aan de andere kant, het verheugt u. J.A. Bavink gebruikt een prachtig beeld. Hij zegt, aan de ene kant heb je de berg van de hemelvaart. En straks is er de berg van de wederkomst. En daartussen ligt het dal van de demonie. Ja, een laatste krachtsinspanning. Een laatste krachtsinspanning van de boze. Maar juist daaruit blijkt dat hij het verloren heeft. En dat hij het gaat verliezen. Gemeente, hoe meer wij ons laten boeien door de boze, hoe krachtelozer we worden. En hoe meer we ons richten op de triomf van de heiland, hoe meer kracht we hebben om de boze te weerstaan. Psalm 97 zegt het, verheugt u in uw heiland. Ik zou zeggen, laat die kracht uw sterkte zijn. Amen.